mag ik u alvast uitnodigen om Lucas 10 op te zoeken. Iets platter. Ja, perfect. Ja, kijk. Makkelijker. Kan kiezen, kan alles overal neerleggen. Dank je. Ja. Lucas 10. Ik wil u, zo meteen komen er ook nog wat slides bij als het goed is. Vandaag advent, de eerste adventszondag. Dat zijn zondagen dat we nadenken over de komst van de Heer Jezus. En ik wil u meenemen vanuit de adventgedachte naar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En dan zult u denken, wat heeft dat nou met elkaar te maken? Maar hopelijk gaat u dat ook wel ontdekken. Ik wil lezen uit Lucas 10 vanaf vers 21. Als u met mij mee kunt lezen, ik lees uit de NBV-vertaling. Op dat moment begon de Heer Jezus vervuld van de Heilige Geest te juichen en zei: Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Jezus richtte zich apart tot de leerling en zei tegen hen: Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien, want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen. En op dat moment komt er een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: Wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hen heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denarii aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: De man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo. Wacht, ik moet nog aan. Kijk, het gaat niet helemaal goed. Eentje terug. 2 terug. Nee, ja, het gaat wel goed. Eentje verder. Wil je doorschakelen, want het gaat niet helemaal goed. Voordat ik begin wil ik u wijzen op dit. Misschien heeft u in de krant gelezen. Er stond gisteren in de krant, eergisteren is het openbaar gemaakt door de Israëlische Antiquities Authority, zoals het heet. Dat is dat er een zegelring gevonden is. Die is in 1969 al gevonden in Herodion. Dat is het winterpaleis van koning Herodes de Grote. Dat is bij de Joodse opstand verwoest in 67 na Christus. En die zegelring die heeft heel lang op een berg gelegen met andere spullen. Die hebben ze nu uiteindelijk schoongemaakt. En daar blijkt een inscriptie op te staan. Met moderne fotografie is die zichtbaar geworden. En wat bleek? Daarop is de naam van Pilatus te zien. Er staat Pilato. Als u Grieks kent, dan ziet u het ook. Begint daar rechtsboven en dan moet u met de klok meelezen. Dat is Pilato, behorend aan Pilatus. Dus er is groot nieuws voor een ieder, want dit is een van de nieuwe bewijzen dat dat wat er plaatsgevonden heeft en beschreven staat in de Bijbel echt gebeurd is. Het is niet verzonnen, het is historie. Of deze ring echt aan Pilatus zelf heeft toebehoord, of aan een soldaat of een medewerker van hem, dat zullen we nooit weten. Maar het is wel weer een nieuw bewijs wat uit de bodem gekomen is, dat wat in de Bijbel staat waar is. In Galaten 4 staat dat God zijn zoon gezonden heeft in de volheid van de tijd. Op een bepaald moment in de tijd was de tijd vol, was de tijd rijp voor de komst van de Zoon van God. En dat is de tijd waarin de Heer Jezus verschenen is. Dat is de tijd die Micha gezien heeft. Dat is de tijd die beschreven staat in de evangelieën. En wat begint met de advent, de periode van de aanzegging van de komst van de Heer Jezus. En dan zijn leven op aarde en ook zijn zoenoffer op het kruis van Golgotha. Beschrijft. Goed, daarnaast zijn wij als gemeente ook bezig met een bezinningsproces. Dat weet u allemaal. En daar zijn twee dingen uitgekomen. Het één, dat wij met elkaar het verlangen hebben om God beter te leren kennen in de Heer Jezus Christus. En het tweede, verlangen dat we elkaar opnieuw willen ontmoeten en elkaar willen dienen. Nou, zowel de advent als dit verlangen van ons als gemeente bracht mij ertoe om met u na te willen denken over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De aanleiding. Er staat dat er een wetgeleerde, een fariseer, bij de Heer Jezus kwam. Maar wij zijn gewend om dit soort verhalen altijd uit hun context te lezen. Als u de context erbij pakt, en dat heb ik net gedaan door de versen ervoor te lezen, dan ziet u dat daar een paar heel belangrijke dingen staan. Daar staat op een gegeven moment dat de Heer Jezus begint te bidden, de Vader begint te loven en dat hij gaat zeggen van: ik loof u, Vader, dat u deze dingen voor de verstandigen en de wijzen hebt verborgen, lees voor die fariseeën, voor die wetgeleerden, en ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. En vervolgens zegt de Heer Jezus: alleen de Vader weet wie de Zoon is. Dat is heel belangrijk. De Heer Jezus wandelt op aarde, hij loopt daar met zijn leerlingen. Mensen praten met hem, maar wie is nou deze Jezus van Nazareth? Met wie heeft men te doen? Die wetgeleerde die komt straks met zijn vraag om een openbaar debat met hem aan te gaan, om hem af te troeven met argumenten. Maar de kernvraag die hierachter zit is: wie is Jezus Christus? En een paar versen verder, in vers 24, daar zegt de Heer Jezus dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien. En ze hebben willen horen wat jullie wilden horen, maar ze kregen het niet te horen. Ook Micha, ook Jesaja, die grote profeten die geprofeteerd hebben van de komst van de Heer Jezus Christus. Petrus zegt dat die profeten gesproken hebben over dingen die ze niet hebben begrepen. Dat zelfs engelen geprobeerd hebben dat te begrijpen. Maar pas toen de Heer Jezus verscheen, toen vielen alle kwartjes, of zo wild, alle denarii op hun plek. Micha die schreef over Bethlehem. Daar zou de Heer Jezus geboren worden. Het zou iemand zijn die op aarde zou lopen en tegelijkertijd een oorsprong zou hebben vanaf alle eeuwigheid. Als de Heer Jezus verschijnt, zien we een mens. Een heel eenvoudig mens. Iemand die als beroep eerst timmerman was. Die wandelde met een groep leerlingen. En tegelijkertijd ontmoeten we in hem God zelf. Dat is waarom de Heer Jezus hier zegt: niemand kent de Zoon dan de Vader. Niemand weet echt ten diepste wie de Heer Jezus Christus is dan God de Vader zelf. En dat komt omdat we zijn mens zijn en zijn godheid in één bij hem vinden. En wij kunnen dat niet goed begrijpen. Nou goed, die schriftgeleerde, die wetgeleerde, die komt op dit moment naar de Heer Jezus toe. En dat betekent dus dat die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan hier ook iets over heeft te zeggen. Over die vraag: wie is Jezus Christus? Met wie hebben we van doen? Alleen daar moeten we doorheen prikken. En misschien moeten we ook wel een beetje doorheen prikken door dat wat wij altijd op de zondagsschool gehoord hebben. Want ik denk dat ik vroeger op de zondagschool, net als u, vele malen over deze gelijkenis heb gehoord uit de kinderbijbel. Door de juf of de meester die vertelde. En steeds was dan de boodschap wel helder dat wij die barmhartige Samaritanen mogen zijn. En ons mogen ontfermen over onze medemensen. Dat is een hele mooie praktische les. De vraag is dat ook wat de Heer Jezus bedoelt als hij deze gelijkenis uitspreekt? En ik daag u uit om mij te volgen, om te kijken of dit echt zo is. Die wetgeleerde, die komt bij de Heer Jezus en die vraagt hem dan, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Nou, het eeuwige leven is een soort begrip in die tijd, is gebaseerd op een aantal teksten in het Oude Testament. En daar staat het eigenlijk gelijk aan het vrederijk waarin God via de Messias, de vredevorst, op aarde zal regeren. U vindt dat bijvoorbeeld in Daniel 12 vers 2, daar vindt u de belofte van Daniel, of de profetie, dat er een opstanding zal zijn ten oordeel en een opstanding ten eeuwige leven, om daar in het rijk van de koning te leven. Ook Psalm 133, heel bekend, de olie die stroomt van Aaron, de hoge priester, over zijn kleren, langs de zomen van zijn kleren op de grond druipt, is een beeld van de zegen van God. En zo is het als broeders te samenwonen en ze het eeuwige leven staat er dan als het ware daar beërven. Dat zijn dus, eigenlijk vraagt die wetgeleerde dus aan de Heer Jezus, wat moet ik doen om straks dat koninkrijk in te komen? Dat is een interessante vraag, wat moet je daarvoor doen? Hoe doe je dat? En die wetgeleerde die vroeg dat niet om het zelf als het ware te doen, maar hij vroeg het eigenlijk, dat interpreteer ik dan hieruit, als een soort twistvraag. Om eens te kijken wat de Heer Jezus daarop zou antwoorden, want er waren allerlei stromingen, allerlei ideeën over. En daar kan je een heel mooi theologisch debat over aangaan. Daar kan je avonden mee vullen, zonder dat je hart geraakt wordt, zonder dat je er wat mee doet. De Heer Jezus die antwoordt met een tegenvraag. Die antwoordt met de vraag, wat staat in de wet geschreven? Wat zegt de Torah? Wat zegt het Oude Testament als antwoord, geeft het de Torah als antwoord op deze vraag? Met andere woorden, de Heer Jezus pareert hem door hem eerst uit te dagen om zelf met een voorstel te komen. Om zelf zijn bronnen openbaar te maken. En een wetgeleerde die heeft natuurlijk de wet. En dat is heel mooi dat de Heer Jezus ook wijst wat is de autoriteit, het gezag over ons leven. Wie bepaalt uiteindelijk, hoe bepalen wij uiteindelijk wat goed is, hoe wij keuzes maken en welke weg wij inslaan? De Heer Jezus zegt, wat staat er in de wet geschreven? Als de Heer Jezus verzocht wordt door de Satan in de woestijn, 40 dagen, 40 nachten, en 3 van die verzoekingen zijn beschreven, dan komt de Satan 3 keer bij de Heer Jezus en 3 keer pareert de Heer Jezus dat met een citaat uit het boek Deuteronomium. Hij gaat niet in discussie, hij gaat niet argumenteren, hij citeert het woord van God. In Efeze 6, bij de geestelijke wapenrusting, daar wordt het woord van God een zwaard genoemd. Dat is als het ware een wapen waarmee we de boze op afstand kunnen houden. En hier zegt de Heer Jezus, wat leest u in de Bijbel? En dan komt de wetgeleerde, die komt met het bekende dubbele gebod, dat je God moet liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Nou, die beide geboden, die komen uit het Oude Testament. Komen uit Deuteronomium 6 onder andere, Leviticus 19, er zijn meer teksten waar ze uitkomen. Dit is wel de samenvatting van het Oude Testament, genoemd het liefdegebod, jegens God, jegens de naaste. Er wordt wel gezegd dat dit ook de samenvatting is van het liefdegebod voor christenen. En dan denk ik dat dat toch niet helemaal juist is. Waarom zou ik dat zeggen? Dat is met name dat tweede. Er staat in Leviticus 19 dat je de naaste als jezelf moet liefhebben. Maar dat betekent dat er een grens is. Dat je je naaste moet liefhebben tot het moment dat je de naaste meer zou moeten liefhebben dan jezelf. Dan mag je stoppen. Dat is eigenlijk de grens die het Oude Testament aangaf. Een beetje in de lijn van oog om oog, tand om tand. Beantwoord de relatie met de ander zoals de ander jou benadert. Als u het Nieuwe Testament gaat lezen en in Efeze gaat lezen over het liefdegebod, hoe Johannes in zijn brief erover schrijft, dan ziet u dat wij als christenen een veel hogere norm hebben. Dan is het niet meer dat wij de ander moeten liefhebben als onszelf, maar dat wij de ander moeten liefhebben zoals de Heer Jezus ons heeft lief gehad. En 1 Johannes 3 vers 16, die zegt dat wij de ander mogen liefhebben en zelfs ons leven voor de ander mogen geven, moeten geven. Dat gaat heel ver. Dat gaat veel verder dan het Oude Testament. Nou goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Het gaat er vooral om dat deze wetgeleerde met die tekst komt en vervolgens komt hij met de standaardreactie uit die tijd. Dat was een heel bekend twistgedeelte. Oké, hier staat je moet je naaste lief hebben als jezelf. Ja, maar wie is dan mijn naaste? En die wetgeleerde die kende Leviticus 19. En in de heel directe context hadden de Joden al op gewezen van ja, maar dan gaat het alleen maar over het Joodse volk. Dan gaat het alleen maar over Israëlieten. Dan gaat het dus niet over buitenlanders. Met andere woorden, er was een heel groot debat gaande in Israël en er waren die scholen van die rabbies mee bezig van hoe ver gaat dat gebod dat je je naaste moet liefhebben en waar stopt het? De Heer Jezus zal later laten zien dat er geen grens is voor dat gebod, dat het doorgaat. Je ziet het bijvoorbeeld in Matteüs 5. In Matteüs 5 in de bergrede, daar vindt u de, wat dan genoemd wordt, de overlevering van de ouden. Dat zijn die geboden die uit de Joodse traditie komen. En die hadden bepaald gezag in Israël. En de Heer Jezus gaat er tegenin. En dan zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld, die overlevering, die Joodse traditie, die zei in die tijd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Nou, dat naaste lief hebben, dat stond in de Bijbel, maar je vijand haten, dat stond nergens in het Oude Testament. Dat had men erbij bedacht. En dat was het gevolg ervan, dat men zei van, kijk, in Leviticus 19 gaat het over de naaste als Israëliet en niet over de Romein. En niet over de Griek, en niet over de Samaritaan. Dus al die andere mensen hoef je niet lief te hebben. Die mag je ook haten. Daar mag je ook oorlog mee voeren. Die mag je ook bedriegen. Dat is allemaal helemaal niet erg. De Heer Jezus zegt nee, als je mij wil volgen, dan geldt er een andere wet. Ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Dat staat dan in de bergrede. Maar goed, op die vraag, wie is mijn naaste? Dat twistgesprek, wat die fariseeën, wat die wetgeleerden probeerden te organiseren, antwoordt de Heer Jezus. En nou, wil je eentje doorklikken? En dan komt de Heer Jezus met een gelijkenis. Gelijkenissen vindt u in het Nieuwe Testament en dat zijn prachtige dingen. Hier ziet u een plaatje, ik hoop dat u het ziet, van een boomstam. Maar als u heel goed kijkt, ziet u een uil. Dat is een gecamoufleerde uil, die ziet er zo uit, zijn schutkleuren. En dat is eigenlijk wat een gelijkenis is. Een gelijkenis is een verhaal en als je het leest, dan zie je een boomstam. Dan denk je van, nou, wat heb ik hier aan? Alleen als je het verstand hebt, het zicht hebt wat God geeft, dan ga je daar iets inzien, iets wijs, iets verstandigs, een les, een boodschap. Dat is wat de Heer Jezus hier vlak voor ook gezegd heeft. In vers 23, gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. En die profeten die hebben geprobeerd door die boomschors die uil te zien. Die hebben geprobeerd te kijken waar gaat dit over. Hebben het niet gezien. En dan gaat de Heer Jezus een gelijkenis vertellen. En die fariseer, die wetgeleerde, die ziet het waarschijnlijk niet. Maar de discipelen en hopelijk wij mogen dat wel zien. Dat is een gelijkenis, een verhaal met een boodschap. Goed, nou die verhalen, die komen allemaal uit de realiteit. Het had echt gebeurd kunnen zijn. Gelijkenis is niet echt gebeurd, maar het had gebeurd kunnen zijn. De toeristische industrie in Israël, die gaat natuurlijk een stapje verder en die zegt dat het zo gebeurd is. Want daar kun je op de weg tussen Jeruzalem en Jericho, daar kun je inderdaad nog op bezoek gaan bij de herberg van de barmhartige Samaritaan. Dus de plek waar vroeger die Samaritaan die gewonde man gebracht zou hebben. Nou, die man heeft nooit bestaan, want het is een verhaal. Het is iets wat verteld is, een gelijkenis. Maar goed, dat maakt niet uit, de toeristen die blijven komen. De volgende. Het is eigenlijk een hele merkwaardige gelijkenis. Want eigenlijk klopt die gelijkenis helemaal niet. Heeft u wel eens over nagedacht? Als die fariseer die vraagt van wie is de naaste, dan gaat de Heer Jezus een verhaal vertellen van een man die langs de weg ligt en er komen drie mensen langs. En elk van die mensen moet de keus maken, ga ik helpen of ga ik niet helpen? Eigenlijk had je een heel ander verhaal verwacht. Je had een verhaal verwacht dat de Heer Jezus zou zeggen, oké, nu loop ik langs de weg en ik zie daar drie mensen die door de rovers zijn aangevallen. Wie van die drie moet ik gaan helpen? Tot hoever gaat mijn gebod om hen te helpen? Misschien ligt er een priester. Moet ik zo'n priester gaan helpen? Is dat mijn naaste? Of een eentje verderop kom je een in elkaar geslagen Samaritaan tegen. Moet ik hem ook als mijn naaste beschouwen? Moet ik hem gaan helpen? Dat is eigenlijk wat we verwacht zouden hebben. Als de gelijkenis ging over dat wat ons vroeger op zondagschool geleerd is. Maar de Heer Jezus vertelt een heel ander verhaal. Overigens, die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, die kunt u nog steeds uit de Bijbel halen, zoals we die kennen. Mag de volgende. Want die staat gewoon in het Oude Testament. Dat is ook weer een klein zijweggetje. In de tijd van Micha, in de tijd van koning Agas, dus toen Micha profeteerde over Bethlehem Ephrata, toen was Israël Juda in oorlog. In oorlog met de twee stammen waren in oorlog met de 10 stammen. De 10 stammen hadden een verbond gesloten met de Syriërs, met Aram. En de 2 stammen, Juda, waar Micha profeteerde, die probeerden als het ware de hulp van Assyrië, een rijk in opkomst, erbij te halen. En er was oorlog. En de Israëliërs met de 10 stammen, met de Syriërs, die hadden Juda binnengevallen, hadden een hoop gevangenen gemaakt. En zoals dat in die tijd ging, werden die nog met nogal vernedering en geweld weggevoerd. Er zijn beelden van, afbeeldingen van uit die tijd hoe dat allemaal ging. Er werden ogen uitgestoken, neushaken, mensen voortgesleept. Noem alles maar op, de meest vreselijke dingen. En dan staat er dat er 4 mannen waren. 4 barmhartige Samaritanen. Want het waren 4 mannen die kwamen uit Samaria. De hoofdstad van het 10-stammenrijk, het noordelijke rijk. En die konden dat niet meer aanzien. En die deden eigenlijk precies hetzelfde wat die barmhartige Samaritaan in Lucas 10 deed. Ze gingen naar die gevangen vijanden toe, die Judeërs. Ze verzorgden ze, ze zetten ze op een ezel en ze brachten hen terug. Dus op zich, dat hele principe van zorg voor je vijand en help hem en wees een barmhartige Samaritaan, dat vindt u gewoon in de Bijbel. Alleen op een andere plek. En niet zozeer in Lucas 10. In Lucas 10 gaat het niet zozeer over de vraag, wat ik al zei, van oké, als ik langs de weg loop, het linker plaatje, en ik zie 3 slachtoffers, een gewonde priester, een gewonde leviet en een gewonde Samaritaan, naar wie moet ik mijn barmhartigheid laten uitgaan? Wie moet ik helpen? Wie is mijn naaste? Nee, dat is de gelijkenis niet. De gelijkenis is een andere. De gelijkenis is, er ligt iemand op de weg en er komen 3 mensen langs. En elk van die mensen die maakt de keus, ga ik wel of niet deze persoon helpen? Nou, laten we eens even kijken hoe dat dan gegaan is. Het begint ermee dat er een mens, iemand, gewoon een reiziger, afdaalde van Jeruzalem naar Jericho. Zoals u weet, hier ziet u een plaatje van de hoogte. Het is een beetje moeilijk van afstand om te zien. Ik weet niet of dit werkt. Dit werkt niet. Maar Jeruzalem ligt een pakken met 700-800 meter boven zeeniveau. Jericho ligt 250 meter onder zeeniveau. Dat betekent dat als je van Jeruzalem naar Jericho gaat, dat je afdaalt. Dat je als het ware de bergen langzaam afloopt. Daarom staat dat hier zo. En dat was een weg die veel bereisd werd. Want veel priesters en veel mensen die in Jeruzalem werkten en woonden, dienst deden, die woonden in Jericho. Dus er was best wel verkeer, maar het was ook een hele gevaarlijke weg. waren rovers. Het was natuurlijk bochtig vanwege de bergen. Dus daarom reisde men normaal in groepjes. En dat iemand alleen reist, dat was relatief een uitzondering. En dan ziet u het al gebeuren. Die man reist daar en dan komen daar de rovers. En die rovers die slaan hem in elkaar. Die pakken zelfs zijn kleren af. Dan denkt u van waarom zou je iemand zijn kleren afpakken? Nou, in die tijd hadden veel mensen maar één paar kleren. Dus die kleren kon je ook verkopen en wat mee doen. En ze lieten hem half dood liggen. En dan begint het boeiende gedeelte. Als eerste komt daar een priester langs. Een priester die afdaalt van Jeruzalem naar Jericho, is een priester die kennelijk dienst gedaan heeft in het heiligdom. Er waren heel veel priesters in die tijd. U weet dat uit de geschiedenis van Zacharia, de vader van Johannes, de doper, die op een gegeven moment de beurt krijgt om in het heiligdom de lampen te ontsteken en dan de zegen uit te spreken. Het gebeurde misschien maar één keer in je leven. Die priester die had dat misschien net achter de rug, dat ene mooie moment waar hij heel zijn leven voor opgeleid was. Hij had dienst gedaan in het heiligdom en nu was hij op de terugweg. Hij had die ontmoeting met God gehad en nu was de vraag van hoe ver gaat zijn ontmoeting met zijn naaste? Hoe zoekt hij verbinding met de wereld? Dan was het voor een priester best lastig, want als priester was het verboden om in contact te komen met de dood. Daar werd je door verontreinigd, dat staat ook in het Oude Testament. Dus als je vervolgens daar een man ziet liggen die half dood is, ja, dan kan dat inderdaad half dood betekenen ook half levend en dan moet je hem helpen. Maar half dood kan ook betekenen dat hij eigenlijk toch wel helemaal dood is. En dan had die priester een probleem. Dan komt hij notabene uit Jeruzalem, heeft hij God daar gediend. En dan komt hij onderweg in aanraking met een lijk. En al die feestjes en al die dingen die in Jericho nu wilden gaan vieren, die zouden geen doorgang vinden. En met een bochtje gaat hij eromheen. Nou, precies hetzelfde met de leviet. Die komt ook langs. De leviet, die was een dienaar van de priester en die loopt ook met een boogje eromheen. En tenslotte komt er een Samaritaan langs. En de Samaritanen, dat waren dus die mensen die afkomstig zijn uit het noorden van Israël. Samaria was vroeger de hoofdstad van het Tienstammenrijk. Toen de Assyriërs de 10 stammen innamen, toen hebben ze een heel groot deel van de Israëlieten gedeporteerd en andere volken als het ware daar geplant in dat noorden van Israël. Dus in dat gebied van de Samaritanen, dat woonde eigenlijk een soort mengvolk. Dat waren geen Israëlieten, want er was van alles mee binnengekomen, maar het waren ook geen heidenen. Het was een beetje van alles niks. En de Joden die hadden een grote afschuw van die Samaritanen. En in het bijzonder dat die Samaritaan hem dan gaat helpen. Een nieuw intermezzo. Volgende. Een experiment. Een heel bekend experiment. Misschien kent u het. Dat is een psychologisch experiment. Is in de jaren 70 gedaan. En een heel gemeen experiment. En daarom wil ik het toch even vertellen. Er waren theologiestudenten. En theologiestudenten die in een opleiding. En die mogen preken gaan houden. En die hadden ze allemaal de eervolle opdracht gegeven. Om een kort referaat te houden. Over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Nou, tot zover was er niks aan de hand. Maar, nu hebben ze het, mag de volgende. Nu hadden ze het zo gedaan dat die studenten, die moesten ergens naartoe en moesten een bepaalde gangen door. En in die gang dan lag daar een toneelspeler en die was in elkaar gezakt en die riep om hulp. En het experiment was, afhankelijk van hoeveel haast die studenten hadden, sommigen hadden meer de tijd dan anderen om als het ware in die zaal te komen waar ze die lezing moesten houden. Was de vraag eigenlijk, het experiment, kijk eens hoe die theologiestudenten reageren. Gaan ze zeggen van oké, hier ligt iemand om hulp te roepen, daar ga ik eerst mijn aandacht aan geven, die ga ik eerst helpen. Of gaan ze als een speer door, omdat ze zo'n belangrijke opdracht hadden gehad om daar een mooie preek te gaan houden. Nou, de resultaten daarvan, die waren best schokkend. 60% van de studenten die geen haast had, die alle tijd van de wereld hadden, maar 60% van de studenten die nam de tijd om te kijken wat er met die stakker die daar lag aan de hand was. Maar van die studenten die meer haast hadden, die echt op de minuut na in die zaal moesten zijn, meteen moesten optreden, daar was misschien maar 10% van de studenten die zich bekommerden om die stak er langs de weg. En allemaal was hun hoofd zo vol van de barmhartige Samaritaan en wat verhaal wat ze moesten houden, dat ze helemaal geen tijd hadden om zich te bekommeren om die stakker. Nou, dat zijn experimenten die psychologen doen. En dat is heel interessant. Wij gaan even terug nu naar de gelijkenis, naar hoe het dan gaat. Die Samaritaan die helpt en die komt vervolgens, die brengt dan die gewonde rover en die neemt hem mee op zijn ezeltje naar de herberg. En die herberg, daar betaalt hij voor, voor de hulp die die man nodig heeft. En hij zorgt dat hij daar goed verzorgd wordt. Die Samaritaan was blijkbaar rijk, die had geld bij zich. Die had ook kunnen denken van, hey, wacht eens even, als die man hier beroofd is, ik heb ook een zak met geld bij me, ik moet maken dat ik wegkom. Maar nee, hij neemt de tijd om voor die man te zorgen en hij zorgt dat die man in goede handen is. Hij verzorgt hem met olie en met wijn. De volgende. En dat is de stichtelijke les van de zondagsschool en die kunnen we mee naar huis nemen. Ook als we verbinding zoeken met elkaar in de gemeente, dat we elkaar als die barmhartige Samaritaan willen behandelen. Dus dat wij elkaar met liefde bejegenen. Maar nu kom ik terug op de kernvraag. De volgende. En die kernvraag is, waar gaat die gelijkenis nou over? Ik zei in het begin al, die gelijkenis klopt niet. Het is niet zo dat er drie mensen langs de weg lagen en je moet kiezen wie je gaat helpen, wie je gaat verzorgen. Maar ook de vraag van de Heer Jezus aan het eind klopt daar niet bij. Want de Heer Jezus vertelt nu die gelijkenis en aan het eind van de gelijkenis, dan zegt de Heer Jezus, wie van deze drie is volgens u, geachte wetgeleerde, de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers. Dus de vraag is niet, wie is de naaste van die priester? Wie is de naaste van die Samaritaan? Mag de volgende. Wie is de naaste van die leviet? Nee, de vraag is, wie is de naaste van dat slachtoffer van die rovers? Met andere woorden, die man die in elkaar geslagen is, die daar aan de kant van de weg ligt. Die man die daar helemaal niks meer kan doen. Die zijn kleren kwijt is, zijn geld kwijt is, die halfdood is, die daar ligt te sterven. En dan stelt de Heer Jezus de vraag, wie is zijn naaste? En als je dat weer in verband brengt met het begin waarmee we begonnen, wat zou die man die daar op de grond ligt, moeten doen jegens zijn naaste. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus, dan heb je die man die er ligt, die kan helemaal niks meer. En dan komen daar drie mensen langs wandelen, een priester, een leviet en een Samaritaan. Jegens wie van die drie moet die in elkaar geslagen man nu liefde gaan betonen? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden, dat het toch een heel onmogelijke opdracht is. Want die man kon helemaal niks meer. En nu komen we terug op die beginvraag, volgende, op de beginvraag, die wetgeleerde zei, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En de Heer Jezus antwoordt eigenlijk, wat je moet doen jegens je naaste, is je naaste liefhebben. En dat klinkt mooi als je gezond bent, maar als je in elkaar geslagen halfdood langs de weg ligt, wat je dan moet doen, dat kun je helemaal niet doen. Daar heb je een probleem. Geachte wetgeleerden, als je deze gelijkenis goed op je laat doordringen, dan ben jij niet iemand die langsloopt en naar willekeur kunt besluiten wie je gaat helpen, maar dan ben jij iemand die daar half doodgeslagen langs de weg ligt. En dan is de vraag, wie is jouw naaste? Wie is degene die jij gaat helpen? Helemaal niemand. Dan word je afhankelijk van de hulp van een ander. Dan word je afhankelijk van de hulp van een ander. Ik wil u wijzen op een tekst in Johannes 8. Als de Heer Jezus die overspelige vrouw de vrijheid gegeven heeft, en er ontstaat een twistdebat. Een twistdebat tussen de Heer Jezus en de wetgeleerden. En dat gaat heel heftig aan toe. En de Heer Jezus zegt, jullie zijn uit de Satan, uit de boze. En het gaat er zo aan toe. Op een gegeven moment zeggen dan de Joden, zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent. Kennelijk werd er over de Heer Jezus gesproken, jij bent geen echte Jood. Je blijkt wel een Samaritaan, een beetje een halfbroed. Misschien is dat naar aanleiding van die gelijkenis zo gekomen. Misschien om andere redenen. Maar ik zou het willen toepassen op die man die daar ligt langs de weg. Die man die de opdracht krijgt, nu moet je je naaste lief hebben. En als je je naaste en God voldoende lief hebt, dan beërf je het eeuwige leven, het koninkrijk van God. Hoe moest hij dat doen? Dat kon hij niet. Tot er een Samaritaan kwam, die hem verzorgde en hem thuis bracht in de herberg. Wat kunnen wij doen om het eeuwige leven te beërven? Wat kunnen wij doen als persoon, als gemeente, om daar te komen? Eigenlijk helemaal niks. We kunnen niet anders dan als die man die de halfdood ligt langs de weg. Efeze 2 zegt dat we dood waren in misdaden en overtredingen. Onze arm uitstrekken naar de echte Samaritaan die langskomt. De Heer Jezus Christus. En dat is Advent. Dat is wat we doen in deze periode met kerst. Als Micha het heeft over de duisternis die ligt op de wereld. Als het donker is en dat er dan in Bethlehem Efrata iemand geboren gaat worden, wiens oorsprong is van ouds, van de dagen van de eeuwigheid, maar die het koninkrijk van God gaat inbrengen, gaat realiseren, dan is dat Jezus Christus die ingebracht wordt, die ons voor het voetlicht wordt gebracht. Wat die gelijkenis eigenlijk zegt tegen die wetgeleerden: je kunt van alles willen. Je kunt je wensenlijstjes hebben, je debatten, je ideeën en noem maar op. Maar je zult nooit dat koninkrijk van God zelf binnen kunnen gaan. Dat eeuwige leven is buiten bereik. Pas als je realiseert dat je net als die man langs de weg behoefte hebt aan iemand die voor jou de naaste wordt, die van zijn ezel afstapt, naar je toe komt, je wonden verzorgt en je naar de herberg thuis brengt. Als je behoefte hebt aan een heiland, aan een verlosser, aan een Jezus Christus, dan pas kom je thuis. Laatste slide. Die wetgeleerde die moet er antwoord geven op die vraag. En die antwoord dan op de vraag van de Heer Jezus wie de naaste geworden is van die man die daar langs de weg ligt. En dan kan hij het woord Samaritaan niet uit zijn strot krijgen. En dan zegt hij die hem barmhartigheid heeft bewezen. En de Heer Jezus zegt tegen hem: doe jij even zo. Gedraag je als een Samaritaan. Maar meer nog, gedraag je maar als die man die langs de weg ligt. En neem mij aan als de Samaritaan van jouw leven. Mag dat ook voor ons in deze adventtijd de focus zijn. Dat we ons richten op de Heer Jezus. Die kwam voor u, voor jou en voor mij. Amen.